Goedemorgen. Jongens, meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst. We vieren het avondmaal van onze Heer. Dominee van der Dussen gaat vanmorgen voor. Ook voor onze gasten een hartelijk welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen een gezegende tijd met elkaar te hebben. Ook een hartelijke groet aan hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Desiree Huisman. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat. Na afloop van deze dienst sta ik samen met de dominee achter in de kerk. Wellicht zijn er onder u mensen die het fijn vinden als er voor en met hen persoonlijk wordt gebeden. Enkele leden van onze gemeente willen dat graag doen. Na afloop staan ze aan de rechterkant van de preekstoel. Ook de gasten zijn hier hartelijk welkom. De collecte is vandaag voor de diaconie. De organist is Aseko Peten. De kinderbijbelgroep 1 en 2 en de tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. Vanmiddag gaat dominee De Jong voor. We verwelkomen deze ochtend een nieuw lid in onze gemeente. Vanuit de PKN is binnengekomen Marijke den Dulk. Marijke zal nu even opstaan, zodat we weten wie ze is. De kerkenraad heeft de volgende mededelingen. Voor het nieuwe seizoen zijn er de volgende vacatures. 4 vacatures voor ouderling, 1 vacature voor prezes, 1 vacature voor jeugdassistent. In uw postvakje vindt u briefjes waarop u tot en met zondag 3 mei namen kunt opgeven van gemeenteleden die u voor deze ambten geschikt acht. De ingevulde briefjes kunt u in de blauwe doos bij de postvakjes deponeren. Na deze dienst is er een bijeenkomst waarin door de huisvestingscommissie de laatste ontwikkelingen rond de aankoop van de Morgenster zullen worden toegelicht. Deze week moet een beslissing worden genomen of er door onze gemeente een laatste bod op de Morgensterkerk wordt uitgebracht. Uw aanwezigheid bij deze bijeenkomst na een korte pauze na afloop van deze dienst is gewenst. De diaconie heeft besloten tot een kleine wijziging in de wijze van het avondmaal vieren. Na het uitdelen van het brood zullen we vandaag het stukje brood gelijktijdig tot ons nemen. Het brood zal straks worden rondgedeeld. Als iedereen is voorzien, geeft de dominee een signaal. Dit is het moment waarop we gezamenlijk het brood tot ons nemen. De diaconie verwacht dat dit het gevoel van saamhorigheid tijdens de viering vergroot. Het is een experiment en daarom hoort de diaconie graag hierover uw mening. U kunt uw reacties mailen naar Siska Blokpoel of een reactie in haar postvakje leggen of een van de andere diakenen aanspreken. Na afloop van deze dienst is er mogelijkheid om koffie te drinken op de verdieping. U bent er van harte welkom. Zullen we nu samen gaan zingen gezang 449? Na afloop, na votum en groet, zingen we gezang 457. Namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Thank you. We zullen stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus. Amen. Kinderen van de Bijbelgroepen 1 en 2 en de jongeren van tienergroep 1, die kunnen nu naar boven gaan. Er is nu een moment van schuldbelijdenis dat ik invul met een spreuk. Een gedicht van Anton Chardon. En een lied, Psalm 32, vers 2. Eerste spreuk. Spreuken 20, vers 9. Wie zou kunnen zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd. Ik ben vrij van zonden. Een gedicht naar aanleiding van Psalm 19. Wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij van mijn zonden vrij. Als uw geest mijn hart gaat scannen, red alleen vergeving mij. Psalm 32 is een psalm van vergeving. Wij zingen vers 2. Laten wij bidden, nu wij de Bijbel gaan lezen en het goede evangelie van God willen beluisteren. Heer onze God, wij willen in deze dienst grote woorden beluisteren. En bidden u daarom dat ze tot ons spreken. Dat ze in zekere zin ons ook als nieuw in de oren klinken. Dat ze ons treffen. De grote woorden van uw goedheid, uw verzoening. Het offer van Jezus Christus. Wilt u met die woorden ons blij maken en troosten, ons ook veranderen. En een verlangen in ons hart leggen om het ook onderling goed te maken en goed te hebben. Wilt u zo door wat u ons te zeggen hebt werkzaam zijn in ons midden door uw geest. In Jezus' naam, amen. Ik preek over Kolossenzen 3, vers 12. Een hoofdstuk met aansporingen om te leven als kinderen van God. Eerder is er een zinspeling op de doop te lezen in dit hoofdstuk. In vers 9, waar wordt gezegd: nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, beeld van een kleren die je uittrekt en aantrekt. Dat komt terug in vers 12. En dan als een aansporing om ook echt iets aan te trekken waarin je eruit ziet zoals God het wil. Vers 12 van Kolossenzen 3. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Het begint dus met dat wij niet zomaar mensen zijn. We zijn niet de eerste, de beste. God heeft ons uitgekozen. En omdat dat zo is, omdat we zijn heiligen zijn, omdat wij een voorkeurbehandeling ondergaan, omdat hij ons lief heeft, daarom mogen wij respect van andere mensen verwachten. Daarom mogen wij ook eisen aan andere mensen stellen. Daarom moeten anderen terdege rekening met ons houden. En daarom hebt u ook het recht om anderen, als dat nodig is, tot de orde te roepen. Desnoods hardhandig. Zo zou het kunnen klinken als je de logica volgt. God heeft ons uitgekozen. We zijn niet de eerste, de beste. Dan mag je ook op je strepen gaan staan. Maar Paulus doet het anders. Paulus doet het niet logisch. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent, omdat hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig meeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Er staat niet hoewel u een enorm hoge positie inneemt, moet u toch maar niet te hoog van de toren blazen. Omdat geen misverstand, als zulke woorden in de Bijbel vallen over zachtmoedigheid en vriendelijkheid en geduld, is dat niet hetzelfde als dat je een douche moet zijn. In de Bijbel wordt niet gesuggereerd dat je maar over je moet laten lopen. Ook als christenen mag je je grenzen stellen. Zachtmoedigheid is wat anders dan een watje. Maar het is wel heel iets anders dan het gehaaide en het kort aangebondene en het harde en het toch ook wel iets hoogmoedige dat je in onze maatschappij zoveel tegenkomt. Augustinus zegt: God is nederig, nu wij nog. En dat maakt het verschil. God zelf is niet een God die goed gebekt en op zijn strepen staand in deze wereld er een behagen in heeft om die in het stof te laten buigen. God wil respect oproepen, doordat hij zelf innig meeleven heeft, zachtmoedig is, geduldig, vriendelijk, goed. Al die woorden die Paulus noemt, worden in het Nieuwe Testament, het zij op Christus, het zij op God de Vader, toegepast. God zelf vestigt zijn heerschappij over deze wereld vanaf het kruis. God zelf heeft die nederigheid, die vriendelijkheid, dat geduld. En daarom, omdat hij ons uitverkoren heeft, omdat hij ons lief heeft, omdat we zijn heiligen zijn, wil hij dat wij ons hart gaan polijsten. En al dat harde, en dat kort aangebondene, en dat gehaaide, al die scherpe kanten gaan afslijpen. En een hart ontwikkelen van vriendelijkheid, met heel veel ruimte voor anderen. Omdat God zo zijn heerschappij oefent, ook in de kerk, doen mensen in de kerk ook zo graag vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk in de kerk doe je natuurlijk vooral omdat je iets voor God wil doen. Maar dat helpt natuurlijk enorm als je dat werk mag doen in een milde en vriendelijke sfeer. Waar is het nou fijner werken als vrijwilliger dan in de kerk? Daar mag je fouten maken, zonder dat mensen meteen nijdig op je worden. Als je daar eens een keer onverhoopt niet op tijd klaar bent, dan wordt er heel welwillend gereageerd. Als er in wat jij doet in de kerk iets niet naar de zin van een ander is, wordt er nog altijd heel welwillend op gereageerd en is er respect. En wat ook zo fijn is, bij verschil van mening blijft iedereen hoffelijk en voorzichtig. Het is een genot om als vrijwilliger te werken in de kerk. Ik hoor wel eens iets anders, maar dat wil ik niet horen. Ik wil daar niet aan. Ik hoor het ook niet vaak, gelukkig. Het zou vreselijk zijn als ik zou horen dat het een en al gesnauw is in onze kerk. Godzijdank niet. Maar ik hoor wel eens een signaal. Dat een vrijwilliger schrikt van de scherpe kritiek die loskomt als iets niet helemaal naar de zin is van een ander. Ik hoor wel eens van mensen die verbluft raken doordat er zo goed gebekt, gedebatteerd wordt en mensen hun gelijk binnenhalen. Ik hoor wel eens dat iemand de volle laag krijgt omdat hij een steek laat vallen. Ik hoor het niet te vaak. Maar als ik het maar één keer hoor, dan nog. Dan nog zou dat erop duiden dat er iets ongenadigs in de sfeer van de kerk binnensluipt. Ongenadig iemand de waarheid vertellen. Iemand er ongenadig van langsgeven. Dat is een onthullend woord. Daarmee bedoelen we dat alle terughoudendheid wijkt, alle voorzichtigheid en geduld wegcijpelt en dat het ineens hard en recht voor je raap aangepakt wordt. Genadig. Dat is dat boeket van innig meeleven, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid. Zo min als wij door de Bijbel zouden worden aangespoord om watjes te worden en over je te laten lopen. Net zo min geeft de Bijbel aanleiding om te zeggen: vooruit, in de kerk mag je helemaal nooit meer iets tegen elkaar zeggen. Och, wat een onzin. Natuurlijk mag je elkaar wijzen op tekortkomingen. Natuurlijk mag je elkaar aanspreken op kwaliteit en op inzet. En natuurlijk, hoe moeilijk dat ook is, is het de bedoeling dat wij eerlijk voor elkaar zijn. Als wij het gevoel hebben dat iemand niet helemaal de juiste persoon op de juiste plaats is. Maar dat genadige, dat moet en kan erin zitten. Als er geen genadige sfeer is, dan zijn wij bij de Heer vandaan geraakt. Ik herinner u in dit verband aan het zware woord dat Paulus spreekt, dat wij onszelf bij het avondmaal een oordeel kunnen eten en drinken. Met dat zware woord zijn mensen zo bang gemaakt. Zijn mensen zo ontmoedigd geraakt. Zijn mensen zo al hun zekerheid kwijtgeraakt. Dat we het eigenlijk niet meer durven te gebruiken. U zult het uit mijn mond in elk geval niet vaak horen. Maar ik word er nu toch aan herinnerd. Het wil iets zeggen dat je de Heer op je pad vindt als je ongenadig bent. Want avondmaal vieren is leven van genade. Je te goed doen aan Gods geduld en zachtmoedigheid, zijn vriendelijkheid, zijn innige meeleven en zijn goedheid. En dat kan niet vrijblijvend, want God is wel Heer. Hij heerst vanaf het kruis. En als je aan die heerschappij lak hebt, dan vind je hem op je pad. Wij kunnen niet vrijblijvend van genade leven. God kiest ons niet uit om een exacte kopie te maken van een harde maatschappij. God kiest ons uit om oases van zachtmoedigheid in een keiharde, zich doodvechtende wereld te creëren. En als dat een bespotting wordt, vinden wij hem op ons pad. Maar daarmee ontmoedig ik u niet om het avondmaal te vieren. Integendeel, ik wil u dringend uitnodigen en oproepen om het te doen. En bent u de afgelopen tijd toevallig een keer te scherp geweest, te hard uitgevallen, te zeer uit geweest op uw eigen gelijk? Kom toch. Want in de naam van de Heer zeg ik u, dat wordt u graag vergeven. En hebt u de afgelopen tijd onverhoopt een steek laten vallen? Uw werk niet op tijd afgeleverd? Net niet de inzet getoond waarvan u wist dat het wel de bedoeling was? Dan zeg ik u in de naam van de Heer, het wordt u graag vergeven. Want wij leven onder een door en door genadig bewind. En aan tafel krijgt u de kans, ook als die tafel gewoon in de kerkbanken is, om het elkaar te vergeven. Graag en royaal. Amen. Wij zingen Psalm 86, vers 4. Een lied dat ik heb uitgekozen vanwege een heel aparte uitdrukking erin. Namelijk, voeg geheel mijn hart tezamen tot de vrees van uw naam. En daar zit de gedachte achter dat ons hart zo vaak in stukjes uiteenvalt. Vriendelijke stukjes, maar ook nijdige stukjes. Warme stukjes, kille stukjes. Dat ons hart een rommeltje is, een tegenstrijdigheid. Wat wij hier bidden is dat God het samenvoegt tot één stuk zachtmoedigheid, tot de vrees van de naam van de genadige God. We zingen vers 4 van Psalm 86. Thank you. Ter inleiding op de viering van de maaltijd van de Heer lees ik u uit 1 Korinthe 11 en uit de vervolgverzen van Kolossenzen 3. In 1 Korinthe 11 vinden we de bekende herinnering van Paulus aan de instellingswoorden van de Heer, de woorden waarmee de Heer het avondmaal heeft ingesteld. Maar zoals dat zo vaak is bij Paulus, het komt niet uit de lucht vallen, er is een concrete aanleiding toe, de aanleiding namelijk die in vers 21 wordt genoemd. Als er avondmaal gevierd wordt in de gemeente van Korinthe, gaat het zo toe. Wat u hebt meegebracht, daarvan eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. En dat rare tafereel geeft hem aanleiding om terug te gaan naar de instelling van het avondmaal. En daar verbindt hij dan zijn conclusies aan. Ik lees 1 Korinthe 11, vers 23... tot 34. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voor hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. En nu terug naar Kolossenzen 3. En dan lees ik vers 12 tot en met 17. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. We gaan nu zingen Psalm 34
vers 4. En dat heb ik gekozen omdat dat in de vroege kerk al een favoriet lied was bij de avondmaalsviering. Vanwege de oproep, komt nader, ziet en dan proeft. Opdat men smaken de goedheid van de Heer. Het avondmaal is de enige gelegenheid in de kerk waar je het letterlijk kunt proeven dat de Heer genadig is. Komt nader, ziet en proeft. En vier dan het avondmaal. En weet je welkom, allemaal en iedereen, als je met de mond beleidt en met het hart gelooft dat Jezus Christus Heer is. Hij die voor ons is gestorven om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardiging.
Vergeet u niet de eigen bundel mee te nemen, niet het liedboek, we zingen uit de eigen bundel zometeen. En vergeet ook niet dat we op elkaar wachten met het brood eten. Geliefde broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. Proef nu de goedheid van God. Dit is de drinkbeker der dankzegging. We prijzen God ervoor. Neemt hem, drinkt allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. We zullen nu gaan zingen uit de eigen bundel lied 121. Een berijming van, nee geen berijming, een weergave op muziek van de woorden uit Matteüs 11. Met centraal daarin, leert van mij, zegt Jezus, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
De collecte voor de diaconie wordt nu gehouden. Laat ons samen danken en bidden. Lieve Vader in de hemel, wij danken u dat u troont over heel deze wereld met een machtig bewind van geduld en zachtmoedigheid, vriendelijkheid en goedheid en innig meeleven. En dat u alles wat zich daartegen verzet, alle boosheid en duivelse kapotmakerij, dat u die aan het overwinnen bent. In de naam van Jezus Christus. Wilt u ons bergen in die goede heerschappij, ons allemaal, de kleintjes, de zeer oude, en ons allemaal zoals we ertussenin zijn. En geven dat we de smaak van uw goedheid nooit kwijtraken. En daardoor ingroeien in uw koninkrijk. Heer, wilt u door uw geest ons hart polijsten. De scherpe kanten eraf slijpen. Ons doen toenemen in uw nederigheid en ons tot mensen maken die verkwikkend zijn voor elkaar en voor anderen. Vergeeft u het ons als we daarin tekort schieten en maak ons blij met vernieuwende vergeving. Wij bidden u voor hen die hier niet bij kunnen zijn. We bidden u voor hen die er niet zijn omdat ze vakantie vieren. Wilt u hen zegenen met een periode van rust? Wees u bij hen die er niet kunnen zijn omdat ze te oud zijn geworden of opgenomen zijn in een verpleeghuis of niet gezond genoeg? En wilt u ook hen uw ontferming bewijzen? En wij bidden u voor hen die om andere, soms pijnlijke redenen zich niet bij ons konden voegen. Heer, denk ook aan hen en maak het ook voor hen goed. Wij bidden u voor alle onder ons die voelen dat er een recessie is. En die nu moeten vechten om vertrouwen te leven. Maar die door zorgen besprongen kunnen worden. Helpt u ze om inderdaad nu echt vertrouwend op u te leven. En breng ook voor hen uitkomst. Wees u bij allen onder ons die zorg hebben over hun gezondheid. Soms diep knagende, soms wat meer oppervlakkige zorg. Wilt u bij hen zijn? En een weg banen om verder te gaan. En uw macht ook aan hen bewijzen. Wilt u bij mensen zijn die wanhoop en angst kennen, geneigdheid tot depressiviteit. En wilt u bij hen zijn die deze week aan een graf stonden van een geliefde? Heer, berg hen in uw vrede. Wij bidden u voor de kerk, voor onze kerk en voor onze zustergemeente, de Christelijke Gereformeerde Kerk. En al onze zusterkerken, maar heel veel breder voor de wereldkerk. Al die kerken in alle landen
die zoeken naar een weg om u trouw te blijven, aan uw woord vast te houden en het de wereld te laten horen en te laten zien. O Heer, houd uw kerk in stand en houd een genadige geest in stand. En houd een wil tot verzoening en vrede in stand. En wilt u zichtbaar maken op zo oneindig veel plekken waar christenen leven en werken, dat Jezus leeft en Heer is, ook in het leven van mensen. Wilt u zo al dat boze en vreselijke dat ons angst aanjaagt en moedeloos maakt, overwinnen? En de dag toen komen dat alles en iedereen zich gewonnen geeft aan Hem, onze Meester, nederig en zachtmoedig van hart. Amen. Wij zingen als laatste lied nummer 177 uit de eigen bundel. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel.
genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen.
Doet deze microfoon het? Doet hij het? Hartje lang genoeg is. Van harte welkom allemaal. Zoek een plekje waarbij het scherm gezien kan worden. Dat is dus niet hier. De kerkraad heeft u uitgenodigd voor deze acute gemeentevergadering, omdat we op een kruispunt van wegen staan voor wat betreft de huisvesting. U weet dat we al een jaar of zeven bezig zijn met het zoeken naar een nieuwe ruimte voor onze kerk, voor onze gemeente. Nog niet met succes, wel met wisselende kansen om maar zo te zeggen. En om in te leiden waar we straks over willen praten, zal de commissie huisvesting daar een verhaal over houden. Hoe dat tot nu toe gegaan is en waar we nu staan. En daarvoor nodig ik Henk Bijl van harte uit om het woord te nemen.
Ja, beste mensen. Voor we echt beginnen moet ik u allen één ding bekennen. Ik ben heel blij dat de zondag de eerste dag der week is. En dat dat dus betekent dat de vorige week voorbij is. En daar ben ik heel blij om. Maar goed. Zoals u al ziet, ik moet er een beetje lastig voor staan. Het is heel ongemakkelijk zo. Maar na zeven jaren zoeken. En zijn wij toch op een keerpunt gekomen, denk ik. En de vraag is dus, waar is dat keerpunt? Waar zijn wij? Wij hebben zeven jaren gezocht naar een andere huisvesting. En daarbij hebben we ook allerlei varianten onderzocht. We hebben in die zeven jaren, even toch herhalend, nee gezegd tegen drie verschillende katholieke kerken. En toen, alweer, we zijn er al heel lang mee bezig, maar concreet werd dat zo'n ongeveer maart vorig jaar, kwam de Morgensterkerk beschikbaar. En er is een moment geweest dat we het bijna eens waren over de prijs. Dat het voor mijn gevoel bijna rond was. En toen heeft het om allerlei redenen, zal ik verder niet al te diep op ingaan, verschrikkelijk lang gesudderd. Maar wij kregen het recht van het laatste bod. Maar dan moet iemand voor mij straks even op dat knopje duwen. Ja, als Arend dat zou willen doen. Ja, doe maar eens naar beneden. Gewoon eentje naar beneden. En we hebben u vandaag allemaal bij elkaar geroepen, eigenlijk voornamelijk om mee te delen dat dat moment nu is gekomen. De afgelopen week heeft de protestantse gemeente Eindhoven ons meegedeeld dat zij een voor hen aantrekkelijk bod hebben ontvangen op hun kerkgebouw en dat zij ons dus in de gelegenheid stellen om een laatste bod uit te brengen. En dat moet dus voor aanstaande zaterdag bij hun binnen zijn. Dat is de situatie waarin wij op dit moment verkeren. Oh ja, dat had ik er dus al opgezet. Nog een keertje. En daarbij moet ik u ook meedelen dat zich de afgelopen maand een potentiële koper voor dit gebouw heeft gemeld. En dat zag er dus allemaal vrij gunstig uit. Ik moet ook zeggen dat tot afgelopen donderdagavond, doe maar een keertje, ik echt gedacht heb dat het zou gaan lukken. Donderdagavond heb ik nog zelfs een presentatie rondgestuurd met een prachtig verhaal, Met hele mooie tekeningen van een verbouwde Morgensterkerk. Met geweldige berekeningen, 3 scenario's, best case, worst case, realiteit. En ik dacht dat het echt zou gaan lukken. Donderdagavond was ik zelf helemaal enthousiast. En toen werd het vrijdag, zoals u hier inmiddels al kunt zien. En toen kwam de PGE met een ons zeer bevreemdend mailtje. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik zal er niet al te veel over zeggen. Maar uiteindelijk wou ze op het allerlaatste moment er toch veel meer geld voor hebben. De kopers lieten ook van zich horen voor ons gebouw. En die praten ineens over een aanzienlijk lager bedrag als wij eerder over spraken. En on top of it all was er ook nog behoorlijk tegenvallend nieuws over de verbouwing. Die zou toch ook weer flink meer gaan kosten als wij in al die berekeningen hadden meegenomen. Nou, die berekeningen die tonen dan aan. Ik heb de hele vrijdag zitten cijferen op mijn werk trouwens. Dus mijn baas vond daar weer het zijn ervan. Maar die vond het, daar ben ik zo over zeggen. Om dit nog rond te krijgen moeten we zo'n 30% verhogen met de vaste vrijwillige bijdrage. En dan moeten we daarbij bedenken dat we ook nog allerlei andere dingen zouden willen. We praten ook over jeugdwerkers en allerlei andere dingen die we heel graag zouden willen. En bovenop dat alles zouden wij dan dus nog een keer 30% de vaste vrijwillige bijdrage omhoog moeten doen. En daarom, na koortsachtig overleg, dag en nacht zou ik bijna willen zeggen, tussen de 2 commissies en het moderamen, hebben wij uiteindelijk gisterenmorgen de knoop doorgehakt en gezegd dat wij geen laatste bod zouden uitbrengen. Ja? Daarbij hebben we ook wel een aantal dingen meegespeeld. Op een gegeven moment hebben we ook gezegd, je moet je afvragen, dit soort zinsneden is diverse keren gevallen de afgelopen week, of als het op zulke, en ik gebruik het woord bewust, miraculeuze wijze van alles tegen zit, of je je dan niet moet afvragen of het wel zo moet zijn. Of er niet een leiding is die ons zegt dat het anders moet. Die zinsneden hebben wij ons op allerlei manieren de afgelopen week diverse keren door het hoofd laten gaan. Maar we moeten ons dus realiseren dat als wij dit doen, dat het met zekerheid betekent geen Morgenster. De koop is dan in wezen gesloten. Als wij geen bod uitbrengen, is de koop met een ander dus in wezen gesloten. En dan is er dus zeker geen Morgenster voor ons. Ja, nou, Bob, dank je voor die opmerking, want dat brugje, dank je voor het brugje, zoals dat dan tegenwoordig heet. Want dat wou ik inderdaad maken. Ik wil ook wel de eerlijkheid hebben om op dit moment dan even te zeggen wat dan de alternatieven zijn. Want natuurlijk kunnen we zeggen, oh ja, geen Fatima-kerk, fijn, dan komt wel weer het anders. Oh, geen Morgenster, ja, er komt wel weer een andere kans. Ik wil daar toch heel even ook met jullie nog allemaal over reflecteren wat daar in de commissies leeft. En dat is de volgende slide. Doe nog maar een keertje. Ja, er zullen vast nog meer katholieke kerken ter beschikking komen. Dat weten we bijna met zekerheid. Maar die wilden we al 3 keer niet. Ja, dus waarom zouden we zo'n kerk de 4e keer wel willen? Is dan natuurlijk de vraag. Nou, er is ook gepraat over Strijp S natuurlijk, waar iedereen zijn eigen droom droomt, zal ik maar zeggen. Maar ja, toen kwam er een kredietcrisis en we weten dat dat eindeloos gaat duren. En ik weet, er is niet over geld nog gepraat in dat scenario. We hebben wel gepraat, maar het is met zekerheid dat dat nog veel duurder wordt als dit. Dat weet ik gewoon, alleen al de vierkante meterprijzen daar, dat gaat veel te duur worden. Dus, er is gepraat over een locatie hier vlakbij. De Christiaan Huygens College gaat verkassen. Gaat jaren duren. Voor er iets staat, 10 jaar. Nou, denk ik maar even niet over. Nou, ben ik met pensioen, heb ik veel meer tijd om hier aan te wijden. Maar, dus dat doen we dan wel een keer. Hè? En wordt waarschijnlijk trouwens ook te duur. We hebben laten onderzoeken door een club of we niet in een industrieel pand zouden kunnen. Kan je niet zo'n mooie hal pakken en dan eentje die een beetje voor de hand ligt? Want er gaan allerlei bedrijven failliet in deze tijd. Voor een koopje kan je prachtige fabriekspanden kopen. Zaag er een raam in, zet er een kruis op en je hebt ook een kerk. Hè? Dat hebben we laten onderzoeken. En dat hebben we ook op een gegeven moment gepresenteerd in kleine kring. En dan kwam toch het gevoel van, ja, maar dan moeten we onze kinderen dat industrieterrein opsturen s'nachts. En allemaal van dat soort gedachten kwamen er toen. En dat wouden we dus eigenlijk ook niet. En dan, we vinden het helemaal geen prettige plek om te zitten. We willen in een wijk zitten. We willen niet op zo'n industrieterrein zitten. Dus dat ging ook al niet. Er is een kerk in aanbieding op dit moment. Niet te ver buiten de gemeentegrens van Eindhoven. Zou mij heel goed uitkomen. We hebben zelfs overwogen dat gezien de geografische plaatsing van voorzitters en scribas van Moderamers het heel goed uit zou komen. Dus alle voorzitters zitten daar vlak in de buurt. Maar we zijn eerlijk geweest en hebben gezegd, nee, we houden ons aan het programma van IJZ. Het moet binnen de gemeente Eindhoven vallen. Oké. Okay. Oeh, dat ging een beetje al te snel terug. Nou, dan loop ik hem gewoon even af zo. We hebben nagedacht over projectontwikkelingsscenario's. Dat betekent dus dat wij in een gebouw zouden komen voor algemene doeleinden, waar ook nog wat aanpalende dingen gebeuren. De vorige keer hebben we ook gepresenteerd, daar was de gemeente toen behoorlijk enthousiast over, moet ik heel eerlijk gezegd zeggen. Waar we zelf toen ook enthousiast over, dat scenario aflopend werden we langzaam ook weer wat minder enthousiast. Dat was allemaal toch wel moeilijk. Voor je het weet zit je ergens op de tweede verdieping van de garageinrichting, of niet erger. Bovendien werd dat ook wel weer duur. En bovendien ligt die wereld met projectontwikkelaars op dit moment helemaal op zijn gat, mag ik maar zeggen. Ja. Dus dat gaat ook niet lopen. Nou, nieuwbouw hebben we al lang geleden eens klaar te onderzoeken. En dat is alleen maar duurder geworden. Dan moet je echt nog aan het dubbele denken van waar we het nu over hadden eigenlijk. En waar we dus financieel nee tegen zeggen. Bovendien is er in Eindhoven, ben je dus afhankelijk van de gemeente of je vierkante meters krijgt voor dit doel. En er is nog maar één kleine locatie beschikbaar wat dat betreft. Dat is de grond naast de pitstop. Nou, dan moeten we ook bedenken dat alle vorige opties op ongeveer dezelfde prijs uitkwamen. Die andere katholieke kerken met verbouwing of niet, of whatever. Het kwam altijd zo ongeveer op een kleine 2 miljoen uit, eerlijk gezegd. Dus ja. Nou ja, dan kan je natuurlijk ook weer aan verbouwingen denken. Nou, het is een zekerheid dat we alle wensen niet te vervullen zijn. Dus niet alle wensen die wij ooit in het programma van IJzer hebben opgesteld zijn binnen de grenzen van dit perceel realiseerbaar. Dan moet je dus denken van, nou ja, het perceel heeft zijn grenzen, maar ook wetgeving heeft zijn grenzen. Als we dus grote zalen gaan bouwen voor meer mensen, dan moeten we hetzelfde aantal mensen als waar wij meer stoelen neerzetten, moeten we gedeeld door 7 aan parkeerplaatsen inrichten. Al heel snel kom je er dan achter dat je een parkeergarage moet uitgraven hieronder. En dan gaan we echt ook weer over die 2 miljoen heen. Dus daar zit je tegen allemaal van dat soort, en natuurlijk ook veiligheid, brand, al dat soort wetgeving. Ja, dus dat alles bij elkaar betekent dat binnen het huidige perceel zeker niet alle wensen te vervullen zullen zijn. Dat moeten we ons realiseren. He, misschien wel sommige, maar zeker niet alle. Ja, dat betekent dat we dus echt iets anders zullen moeten bedenken. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik spreek namens de commissie. Die is natuurlijk niet bijeen geweest, maar ik heb wel alle leden uitvoerig gesproken de afgelopen week. En bij iedereen wel hetzelfde gevoel gehad. Dat als we dit dus nu doen, en dat doen we dus nu. We zeggen nee, we brengen geen laatste bod uit. Dat de commissie ook wel vindt dat haar werk daarmee geëindigd is. Dat er echt iets anders moet gebeuren. De opdracht aan de commissie was in ieder geval zoek een ander gebouw. Dat gaat dus niet lukken. We kunnen nog 7 jaar bezig blijven op deze manier. Er moet iets anders gebeuren. En wij zouden dus op aan willen dringen om in het nieuwe seizoen dan in ieder geval maar, zeg maar tot een soort heroverweging van wat willen we nou? Willen we wel iets? Of willen we toch weer gaan splitsen? We hebben heel lang geleden ook die discussies gehad. Splitsen van de gemeente, dubbele diensten op kerst, noem maar op. Ja, we zullen dus echt iets anders moeten bedenken. Dat is wel het allerlaatste dan dat de commissie, laat ik zo zeggen, in zijn huidige samenstelling in ieder geval, u alle mee zou willen geven. En dat was het eigenlijk. Je mag nog één keer op de knop duwen. Wim, jij leidt de zaak
verder. Ik geef u zo meteen de gelegenheid om vragen te stellen, mochten die reizen. En we zullen even kijken met elkaar van ja, hoe moeten we nu verder? Henk heeft al wat mogelijkheden genoemd. Maar in de eerste plaats wil ik uitspreken onze dank namens de kerkraad. En ik neem ook aan namens u voor al het werk wat zij gedaan hebben. Of niet alleen de commissie in deze samenstelling, want de commissie bestaat al 7 jaar. Dus de samenstelling is ook gewisseld. Iedereen die erin gezeten heeft, hoort zich bij deze aangesproken te voelen. Dank voor al het werk. Dank voor ook de slimme dingen die ze bedacht hebben op zo'n moment. En de goede mogelijkheden die ze uitgedacht hebben met elkaar. Dank voor het volhouden ondanks tegenslagen. Want die zijn er een hele aantal geweest. Dank voor het volhouden ondanks, het lijkt soms wel, pesterijen van andere partijen. Dank ook voor jullie realistisch inzicht. Nu de gelegenheid aan u om vragen te stellen. Mocht u dit verhaal niet helemaal duidelijk vinden of wat dan ook. Een opmerking maar mag ook, een vraag.
Ik ben blij dat de morgenstel niet doorgaat. Ik heb er namelijk gisteren met iemand die daar 6 jaar gekerkt heeft. Daar moet je beslist niet heen gaan, want zomers is er niet te wezen. Dus door al die ramen worden het zo heet dat het gaat gewoon niet. En de akoestiek is verschrikkelijk, zegt hij, dus alsjeblieft ga er niet heen. Dus ik ben erg blij.
Ja, even nog, we doen geen laatste bod, maar die andere partij, die kan de financiën niet rondkrijgen. Dus ze raken het niet kwijt. Snap ik dat nu goed dan?
Daar kan ik op antwoorden. De andere partij werd bedoeld met de partij die ons kerk zou kopen. Dus er is een bod gedaan door een derde, ons tot nu toe onbekende partij. Die heeft een bod gedaan op de Morgenster, wat hoger ligt dan wat wij in het verleden alles aan indicatie gehad hebben van hen. En daarnaast is er een partij die een bod, niet een bod gedaan heeft, maar die gesproken heeft over de aankoop van ons kerkgebouw en daarbij een bedrag in gedachten had. En dat bedrag is nu ook aanzienlijk verlaagd, omdat ze de financiën voor het eerdere hogere bedrag niet rondkrijgen. Dus aan twee kanten valt het daartegen. Er is een bod gedaan te Morgenster. Dus als wij geen bod eroverheen doen, dan zal die partij het kopen. Want ik neem aan dat het bod gedaan is.
Ja, even om het even zo helder mogelijk te maken. Het is juridisch zelfs zo dat die koop gesloten is. Als ik een mailtje stuur, we doen het niet. Zo zit het zelfs juridisch, denk ik.
Wie nog?
Toen ik het mailtje kreeg, toen werd ik heel boos. Niet terecht dus. Maar wat ik u eigenlijk wil vertellen is dat de geschiedenis zich altijd herhaalt. In 1956 heeft de kerkraad op tweede kerstdag de gemeente bij elkaar geroepen, omdat de aannemer per se voor 1 januari een antwoord moest hebben. En daar moest ik aan denken toen ik dat mailtje kreeg. Ik denk, het zal wel weer zo zijn. Ze moeten van die kerk af en nou gaan ze een beetje druk zetten. Dus de geschiedenis herhaalt zich.
Dank.
Ik weet of die andere oplossing, namelijk dat het orgel boven de preekstoel plaatsen, dat kan namelijk vrij makkelijk. Je maakt daar een balkon en dan zet je het orgel op. Dan krijg je... Dat. Oh, maar dan krijg je direct het balkon beschikbaar. Dus we krijgen genoeg plaatsen in deze kerk. Dus dat is geen punt. Maar dan gaat het om de andere gebouwen. Nou, kun je niet hier in de buurt een ding kopen? Laten we zeggen dat het 2 of 3 ton kost. Maar dat kun je makkelijk weer kwijt later. Dat is een voorlopige oplossing. En dan kun je dan... is dat overwogen? Heb je dat ook overwogen?
De vraag is dus, waarom verplaatsen we het orgel niet in de kerk om hier wat meer ruimte te creëren? Koop een huis in de buurt en richt dat in als kindercrash of als jeugdclub of als wat dan ook. Is dat overwogen?
Nou, echt overwogen niet. Er is wel over dat soort opties een paar keer gesproken, maar natuurlijk waren we druk bezig toen met aankopen en zo. Ja, ook dat is niet helemaal zonder problematieken. Maar dat zijn dan wel de opties waar we nu over na moeten gaan denken, denk ik inderdaad. Er zijn suggesties gedaan van dat hele achterstuk weg en die preekstoel helemaal tegen de achtermuur zetten. Maar ja, dat is ook weer lastig. Ik snap dat. Maar ook bijvoorbeeld het verplaatsen van het orgel is alles gevraagd van wat gaat dat dan kosten? Dat, ja, het antwoord dat wij dan krijgen is ongeveer een half orgel. Kost dat? Dat is bijna even duur als een nieuw orgel. Nou, dan krijgen we allemaal weer van dat soort vragen. Dus ja, het is een goede suggestie. Het is een van de dingen, denk ik, waar we aan moeten gaan werken. Maar ook dat is niet helemaal probleemvrij, dat type opties. Laat ik maar even voorzichtig zo zeggen. Is ook nog niet ten diepste uitgezocht, moet ik eerlijk zeggen.
Even zonder onmiddellijk door te gaan met al die mogelijke opties waar we denk ik inderdaad over na moeten denken, wat heel goed is. Is het goed om aan u voor te leggen dat wat de kerkraad en de commissie huisvesting ziet, namelijk dat de koop van de Morgenster inderdaad geen optie meer is, dat uw instemming heeft. En dat zou ik toch graag wel van u willen vernemen. Ik zou eigenlijk van u willen vernemen als er iemand is die zegt van nou flauwekul, dat moeten we juist wel doen. Is er iemand die daar iets over wil zeggen? Jij sponsort?
Ik wil best mijn vaste vrijwillige bijdrage verhogen. Maar ik ben bang dat het niet te veel op zou leveren in mijn geval. Nee, een heel simpel vraagje. Maar voor hoeveel geld hebben we nu eigenlijk? Want ik zie daar vaste vrijwillige bijdrage 30% staan. Maar dat zegt mij niet zoveel. Ja, het is natuurlijk wel veel geld. Maar over hoeveel geld gaat het dan? Ja, hoeveel moeten we betalen voor die kerk?
Slik. Ik heb nu na een week rekenen de getallen nog redelijk actueel in mijn hoofd. Je praat ongeveer over 2 miljoen in totaal. En dan praat je dus over een aankoopbedrag wou men nu hebben van, waarom zou ik het ook niet zeggen, 1,3 miljoen. Daar komt bij allerlei kosten. Je hebt nog notariskosten, er komt van alles en nog wat bij. En dan hadden we, want wij kennen dat verhaal over akoestiek en dergelijke natuurlijk ook wel. Dus ik had prachtige plaatjes voor jullie allemaal met een geweldig verbouwde morgen. Maar ja, helaas, dat is voorbij. En dan hadden we ook aan de akoestiek gedacht. En de muur een end opzij en een glazen gevel en een mooie toegangsdeur, eikenhout, noem maar op. Maar dat was ook 6 ton. Ja, en dan zit je dus op ongeveer die 2 miljoen. Dan ga je er zelfs iets overheen. Over die hoeveelheid geld heb je het. Ja, en dan zeg je, wat hebben we dan? Nou, dan heb je dit kerkgebouw staan. Dan hebben we ook nog een pastorie staan. Daar zouden we niet kunnen verkopen, maar wel financieel iets mee doen. Daar kan je dus op de een of andere manier in een hypotheekconstructie onderbrengen. En we hebben natuurlijk, omdat we al een aantal jaren aan het sparen zijn, een bescheiden bedragje op de bank staan. Dan moet je denken aan ongeveer 1/10 deel van het totaal, iets minder nog. Ja, en dat zijn dan de middelen waarover wij nu beschikken. Ja, en de rest moeten we dus door de verhoging van de VVB, ja, moet je hypotheek nemen en de rente moet je betalen uit de VVB. En dat levert dan ongeveer die 30% op, in dit scenario.
Daar valt nog aan toe te voegen dat de commissie huisvesting in eerdere instantie berekening heeft gedaan rondom een bedrag van 1,5 miljoen. Waarbij dan uitgegaan wordt van een verhoging van 15% voor de vaste vrijwillige bijdrage, waarvan wij met z'n allen dachten, nou, veel meer moet het eigenlijk niet worden, want dan wordt het gewoon te gek. Ja, en dat wordt nu overstegen met 1,5 miljoen extra. Misschien wel meer als we ook minder krijgen voor het kerkgebouw. Hè? Dus want aan de andere kant gaat er wat af en aan de koopkant komt er wat bij. Dus ja, vandaar onze insteek om te zeggen van nou, het lijkt ons niet raadzaam. Maar is dat een antwoord op jouw vraag? Wat zeg je?
Luister, goed, dat mailtje kregen wij ook. Ik denk, oh, gaan we nou toch de Morgensterkerk kopen? Nou, nee dus. Ik weet ook nog dat destijds Timotheus begonnen is met volgens mij boop 0 gulden. En dat is gekomen, dat is een geweldige stichting geworden. En ik weet ook dat we in die tijd kon je renteloze leningen geven en zo. En daar hebben zoveel mensen aan meegedaan. Het is zo een iets geworden wat, ja, tot zegen is geweest. En dan denk ik, kan ook zoiets dan hier ook niet? En dit gebouw, jongens, ik vind het een vreselijk gebouw worden. Het is toch, En Benne, jij zegt dan doorgaan. Ben jij wel eens boven geweest met de kinderen? Hoe we daar zitten boven, jongens, het is toch eigenlijk geen doen? Nee. Ja, dat hoop ik dan. Dat hoop ik dan. Dus dat is, dat hoop ik dan. Maar, hoe je boven zit met die tienerclubben daarboven. Tellen jullie wel eens hoeveel kinderen dan naar boven gaan? En hoe klein dat hockey daar is? Ik weet het niet. Ik weet ook niet hoe het moet. Ik weet echt niet hoe het moet. Maar ik vind, kan dat niet met die renteloze voorschotten, weet ik niet.
Nou, daar kijkt ze mij heel lief aan. Ik kan een gedeeltelijk antwoord geven, niet op de hele vraag. Een gedeeltelijk antwoord wat mij betreft is, bij het uitgaan van een nieuw kerkgebouw hadden we in eerste instantie al zo'n gedachte van, joh, het is een fikse verhoging die 15%. Maar zouden we nou niet de visie moeten hebben en in die geest verder gaan en die 15% toch voorstellen? En nou gaat het van 15 naar 30. En daarom knakt het, denk ik. In ieder geval financieel. Hè? Er zijn andere dingen en andere overwegingen waar je over kan praten. Maar.
Ja, we hebben het dus over een verhoging van 30% vaste vrijwillige bijdrage. Maar die vaste vrijwillige bijdrage, hoeveel procent is dat van ons inkomen?
Moet ik nou zeggen wat de bedoeling is? Want ik weet natuurlijk niet wat het gezamenlijk inkomen van de gemeenteleden is. Er is altijd gesproken over 4% van het onzuiver inkomen, als ik het goed zeg. Wat wordt aangeraden om dat als vaste vrijwillige bijdrage te geven. Dat wordt niet door iedereen gegeven, daar heb je gelijk in.
Stel dus dat het 4% is van je inkomen. Als je dat verhoogt met 30%, zou je dus naar 6% gaan ongeveer. Dan ga je naar minder dan 6% van je inkomen. Dus op je inkomen is dat eigenlijk niet zo'n grote deuk. Als ik dat heel vrij mag zeggen.
Ik wil het nog even aanvullen. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. In mijn oude presentatie, die van donderdag dus, stond er. Het is helemaal geen kwestie van. Het is helemaal geen kwestie van kunnen, het is een kwestie van willen. Ja? Als iedereen die 4% betaalde, dan kan ik gewoon een bod uitbrengen deze week. Zo is het dus gewoon. Ik weet natuurlijk niet wat u allemaal verdient, maar ik weet wel zeker dat 4% dat is genoeg om dat bod uit te brengen. Maar uit de reacties van vandaag merk ik ook wel, zelfs in dat oude voorstel stond nog, dat een heleboel mensen bereid zouden zijn om gewoon even wat geld op tafel te leggen om even door de eerste tijd heen te komen. Een bedrag van 75.000 euro aan eenmalige rift hadden we ook nog ingecalculeerd. Dat ik de reacties van vandaag zo hoor, dan komt die er dus niet voor de morgenster. Dan bent u, zoals u hier in deze zaal zit, vandaag niet bereid om 75.000 contant op tafel te leggen en 30% te verhogen. Maar zelfs die 4%, als iedereen dat zou betalen, dan is het al genoeg. Maar dat doen we dus niet. We willen dat dus aan andere dingen uitgeven als aan deze stenen. Ja, en dat is het punt. Misschien is dat ook wel een goed punt. Misschien moeten we ook aan andere dingen dan stenen geld uitgeven. Dat is natuurlijk een overweging, maar daar zit het dus wel. Het is niet een kwestie van kunnen. Wij als gemeente, die zouden dat best kunnen. We hebben ook wel eens gekeken natuurlijk vanuit de commissie naar andere gemeentes. Hoe bouwen die dan kerken? Nou, die hebben een prachtig gebouw neergezet. Ja, die besluiten dus even dat iedereen gewoon een bruto maandsalaris contant op tafel legt in dit jaar. Als we dat allemaal doen, dan ga ik gewoon een nieuwe kerk bouwen. Een Crystal Cathedral voor jullie allemaal. Dus dat wordt echt fantastisch. Ik kan het jullie garanderen. Ja, en dan draai ik de gemeente Eindhoven nog voldoende vierkante meters voor echt voldoende parkeerruimte uit en al die dingen meer. Ja? Maar zo zit het dus. Ja? We willen het aan andere dingen uitgeven dan aan die stenen. En dat is misschien wel goed ook.
Ik heb een vraag. Er was ooit nog sprake van om met partners te gaan bouwen. Hoe zit dat? Met een kinderdagverblijf of gezondheidscentrum. De school die ernaast staat. Kun je daar samen wat mee doen? Kun je een brede school, brede kerk? Hoe zit dat? Want dan zou je het wel kunnen doen.
Ja, dat dachten wij ooit. En daar waren we heel enthousiast over. Het is zo lastig, want die kant ook moet jullie ook aankijken. Ja, dat kan je natuurlijk nooit uitsluiten, maar ik zei het net al even, ik raakte het even aan, dat hebben wij het projectontwikkelingsscenario genoemd. Dat is niet helemaal ondenkbaar. Destijds lag het met de Morgenster nogal voor de hand, omdat de EBS die daarnaast zit, ook op zoek was naar passende aula en dergelijke. Nou ja, toen lag het erg voor de hand. En zelfs met de EBS is dat eigenlijk heel erg moeilijk gelopen. Moet ik eerlijk zeggen, ik heb ook daar nog hoofdpijn van. Dus het is niet onmogelijk, maar dan moet je wel die partners hebben. We zijn met de Morgenster dus dat traject ingegaan. Hè. Onze rallyplanjongens die zijn van alles gaan bedenken. Ja, en uiteindelijk kom je toch gewoon met de fysiotherapiepraktijk zeg maar in je kerk te zitten. Hè. Kom je op dat soort opties. Hè, want de EBS leek wel leuk, maar ja, die heeft gemeentelijk geld. En dat wou de gemeente niet mengen met ons privégeld. Die krijgen allemaal van dat soort vervelende dingen. Dus dat mochten we niet, om allerlei redenen. En toen was er weer geen geld. En dan wouden ze wel meedoen, maar ze hadden geen geld. Ja, dat helpt dus niet. Nou, dus dat geeft ook weer even aan dat dat soort scenario's niet zo heel erg makkelijk zijn. Ja, die is natuurlijk wel op zoek naar ruimtes. Moet je wel bedenken dat je daar het gebouw heel erg goed op moet inrichten. Dan moet je dus echt gescheiden ingangen hebben. Je moet dan ook weer aan allerlei enge eisen voldoen. Bijvoorbeeld weet ik hoeveel kindertoiletten, veiligheidseisen. En bedenk wat er gebeurt als die horde kinderen door de begrafenisdienst heen rent. Ja, want dat is maar even. We hebben natuurlijk al dit soort dingen gepeild en met mensen gepraat die daar ervaring mee hadden. En die steeds sterker raden men ons dat eigenlijk af, dat soort gemeenschappelijk gebruik. Behalve inderdaad dat je zegt van ja, je kan je kerkzaal natuurlijk best als een aula voor een school of iets dergelijks ter beschikking stellen. Ja, maar als het veel verder gaat, wordt het toch altijd weer heel erg lastig.
Even om de vragen van Tony en Floris en het aanbod van de Jon niet onder het tapijt te vegen. U zegt van joh, ik wil best mijn bruto maandsalaris ter beschikking stellen. Ik merk in deze zaal niet dat dat grote bijval krijgt. En dat wil ik graag even noteren. Of dat inderdaad zo is of dat het alleen maar een gevoel van mij is. Want als dat wel hele grote bijval krijgt, zou dat wat anders kunnen betekenen. Grote bijval, ja? Of over het werkelijk ter beschikking stellen van een bruto maandsalaris om het mogelijk te maken, zoals hier zo even genoemd is. En op die manier financiën mogelijk te maken. Heeft het grote bijval bij u of zegt u van nee, het is wijs, we moeten niet doorgaan? Wat dan ook, maar in ieder geval iets waarbij onze wensen worden ingewilligd. Nou, ik hoor iedereen die nu zegt maandsalaris heeft het allemaal over een nieuwe kerk, niet over een Morgenster. Dat betekent dat we sowieso een andere koers moeten varen dan op dit moment gevraagd wordt. Hè, last bit of niet de last bit. Ik hoor dus niemand zeggen, joh, dat wil ik doen en dan ben ik bereid om dat te investeren in de Morgenster. Ja.
Ik denk dat je twee vragen moet stellen. De ene vraag is, wie heeft er een maandsalaris over voor iets anders? En de andere vraag is, hebben we een maandsalaris over voor de Morgenster? Toch? En dan denk ik dat we zeggen niet voor de Morgenster, maar als je gaat vragen in zijn algemeenheid, weet ik niet of er verder niemand is die zijn hand niet wil opsteken.
We gaan het testen. Wie met handopsteking zou een maandsalaris kunnen missen voor aankoop van een Morgenster? Maar ik ben aan het peilen of er voldoende bijval is en anders. En dat is het niet, dat zie ik nu al.
Jullie mogen allemaal een bijval doen, jullie mogen allemaal gaan stemmen. Ik ben het hier niet mee eens, ik vind het niet netjes zoals we nu omgaan met het werk wat de commissie ook allemaal gedaan heeft. Dat is mijn. De commissie heeft een goede, alles goed bezocht, goed onderzocht. We hebben de mogelijkheid gehad allemaal papiertjes in te leveren. En nu moeten we opeens ons werk weer allemaal overdoen. Toen heeft de commissie al heel zorgvuldig gepeld aan ons, gevraagd aan ons. Hebben jullie geld over? Toen hebben we blijkbaar te weinig geld toegezegd. Ik vind niet dat we eventjes snel, nog eventjes dit of dat. Ik vind dat we alleen maar weer op basis van goede plannen weer ook toezeggingen kunnen gaan doen. En we moeten niet eventjes snel zaken even gaan oplossen.
Ben ik met je eens. Alleen mochten we er morgen naar willen, dan is het geboden om dat nu te beslissen. En ik merk aan de reacties van u, ik merk aan uw reacties dat u dat niet wil. En ik denk dat we daarom dat deel gewoon kunnen afsluiten bij deze. En dat er moet worden heroverwogen en moet worden bekeken hoe we in de toekomst verder gaan, dat is heel duidelijk. En daar zal ik jouw opmerkingen mee nemen, zullen we jouw opmerkingen meenemen, Marcel. Dan zullen we natuurlijk heel goed luisteren naar de commissie huisvesting. En dan zullen we kijken, wat moeten we nu? Want we zitten in een impasse voor wat betreft bestaande gebouwen overnemen. Dat is duidelijk uit de presentatie die Henk net gegeven heeft. Dus ik denk dat het verstandig is om dit nu af te sluiten. We gaan de morgensteen niet kopen. Dat sluit ook af de noodzaak om acute vergadering bijeen te roepen. En ik denk dat we voor de toekomst, tenzij nog een heel belangrijke opmerking of vraag is voor u, voor de toekomst zullen we ook in de toekomst gaan kijken hoe we verder gaan. Ik denk dat dat verstandig is.
Misschien dan voor die toekomst een opmerking. Ik vroeg me af in hoeverre de commissie echt aan God zelf gevraagd had hoe hij het plan met deze kerk en de gemeente heeft. Want als God er echt voor is, dan kan je van iets heel kleins iets groots maken. Het volk van Israël moest het Kanaan in, maar die zagen daar reuzen en het zat allemaal tegen. Maar God wilde dat ze daarheen gaan. Uiteindelijk is het gewoon, zijn ze daar in het mooie land komen wonen. Dus ik denk, als je doet wat God wil, dan kom je op een hele mooie plaats. En ik vroeg me af, als er van alles tegen zit, kan het ook op tegenwerking werken. Want Gods tegenstander ziet dat niet zitten, dat wij ergens komen waar iedereen graag naartoe wil en dat de hele groeit en de hele stad tot geloof zou komen daardoor, om te komen naar de kerk.
Hier is over gesproken. Zowel in de kerkraad als in contacten met de commissie huisvesting is hierover gesproken. En we hebben gemeend dat je het ook anders kan duiden. Als wij in het verleden al daadwerkelijk met de morgenster om tafel hebben gezeten en al daadwerkelijk gezegd hebben, jongens, we willen graag, en het ketst dan af, terwijl wij eigenlijk al ja zeiden als NGK, dan kan je dat ook als vingerwijzing zien, juist de andere kant op, dat het niet de weg is die we moeten gaan. En het is heel moeilijk om daarin te onderscheiden, wat is de weg die we moeten gaan en wat is de weg die God ons wijst. En ik weet dat vergaderingen van de commissie huisvesting ook begonnen worden met gebed. En dat ook daarin wordt gevraagd om Gods wijsheid. En God heeft de commissie, denk ik, wijsheid gegeven om na onderzoek en na overwegingen hierop uit te komen.
Vanuit het moderaam en in de kerkraad krijg ik een klein beetje meer mee wat de commissie van huisvesting allemaal doet. En zijn de afgelopen 7, 8 jaar heel druk bezig geweest. Hebben ontzettend veel dingen uitgezocht. Er is nu met het afketsen van de koop van de morgenster, denk ik, ja, toch ergens een punt gezet. En ik wil eigenlijk even vanaf deze plek gebruik maken om hun te bedanken voor al het werk wat ze hebben gedaan in die zin. En ik denk dat het ook wel een applausje waard is.
Ik denk dat dit een mooi moment is om af te sluiten. De morgenster gaat niet door. Dat is de eindmededeling. En we zullen u op de hoogte houden van wat we nu gaan doen. En daar zullen we over spreken. Hartelijk dank voor uw aandacht.
vertrouwelijke manier